de Liefdesverdriet Psycholoog podcast. Mijn naam is Hester Schaart, Liefdesverdriet Psycholoog. En deze podcast is voor iedereen met een gebroken hart, voor iedereen die worstelt met het loslaten van een ex en voor iedereen die zich afvraagt, hoe kom ik hier ooit nog overheen? We hebben het steeds over liefdesverdriet, omdat ik weet hoe verwoestend het kan voelen. En ik help mensen zoals jij, omdat ik heb gezien dat een gebroken hart je leven kan overnemen. En je energie, en je zelfvertrouwen, en zelfs je toekomstbeeld. Maar het goede nieuws, je kunt hier overheen komen. Zelfs sterker dan ooit. Vraag mij een gratis hulpvideo's aan in de Liefdesverdriet Starters Kit, via de link in de beschrijving. En vergeet je niet te abonneren op mijn podcast. Laten we beginnen. In deze podcast heb ik een interessant gesprek met Richard. Hij is financieel adviseur. Ik ken hem vanuit mijn netwerk. En wat hij doet is dat hij vooral praat met cliënten over de gevolgen van de echtscheiding. Met name natuurlijk de financiële gevolgen. En hij adviseert daarbij mensen hoe ze de financiën kunnen ontkoppelen van elkaar, wat ze te doen hebben als ze een scheiding meemaken en er moet een huis worden verdeeld. En hoe ga je dan om met mogelijk gedeelde financiën, zoals een bedrijf, enzovoort, enzovoort. Dit keer dus niet zozeer over liefdesverdriet zelf, maar veel meer over de gevolgen van een relatiebreuk. Ik wens je veel luisterplezier. Nou, goedemorgen Richard, daar zitten we zo.
Ja, Hester, goedemorgen, tijd geleden.
Ja, de laatste keer dat we elkaar zagen was en in een netwerkbijeenkomst volgens mij van het BNI.
Ja.
En daarna hebben wij volgens mij nog eens een keertje koffie gedronken om te weten van elkaars werk. Maar dit is al jaren geleden.
Nou, we stonden in Leidschendam bij volle maan, dacht ik maar op.
Precies, ja. Leidschendam bij de volle maan. Dat is een leuke brasserie. Ja. Hey, even voor de luisteraar. Wie is Richard Grégoire?
Richard Grégoire, ja, dat is een man van 58 jaar. Die inmiddels 10 jaar een praktijk heeft op het gebied van financieel echtscheidingsadvies. Ik ben dus mediator. Daarvoor ben ik, zeg maar, was ik actief als hypotheek- en pensioenadviseur. En dus ik ben eigenlijk op een gegeven moment heb ik mijn opleiding gedaan tot NWM-mediator. Om mij gedaan tot de register echtscheidingsadviseur. Om zo mensen op een andere manier te kunnen helpen. En dus ja, een beetje een soort carrière-spits gemaakt 10 jaar geleden.
Ja. Ja, dus je bent je vanuit de hypotheeksector helemaal gaan richten op mensen die in financiële zoektochten zijn verzeild door een echtscheiding of een relatiebreuk. Hè? Ja.
Ja, die mensen hebben behoefte aan een stuk financieel advies, een stuk ondersteuning, een stuk rust brengen in een bepaalde situatie. En die probeer ik dan te geven door beide partijen gewoon goed te helpen, zodat er houdbare afspraken hier komen die zowel juridisch, financieel als fiscaal gewoon goed onderbouwd zijn, zodat er achteraf geen gedoemer is. Dat is eigenlijk het hele proces om aan te werken, rust creëren aan het school, zodat mensen afspraken kunnen maken over de kinderen, over de financiën, en dat ze daarna weer verder kunnen met het leven.
Ja, en dat is ook precies de reden dat ik je heb gevraagd voor mijn podcast. Waarvoor veel dank dat je daar tijd voor wilt maken, want je hebt het razend druk.
Ja.
Maar dus vooral rust in overzicht in als mensen uit elkaar zijn. Want wat ik vaak zie is dat als mensen overwegen om uit elkaar te gaan, wordt dat zelf soms nog wel eens uitgesteld of helemaal niet gedaan, omdat ze zien dat de financiën helemaal niet uit elkaar getrokken kunnen worden, of dat ze niet kunnen overzien hoe dat eruit gaat zien en dat soort dingen. Jeetje, kan ik dan wel in het huis blijven wonen? Jeetje, kan ik dan wel die kinderen het leven geven wat ik ze eerder gaf? Enzovoort. En wat betekent dat voor mij? Al die vragen die worden bij jou beantwoord, hè?
Kijk, mensen komen op verschillende manieren zetten bij mij. Heel vaak kijken we op, joh, Richard, we gaan uit elkaar, maar we weten waar moeten we nou eigenlijk beginnen? Dat weten we niet vaker. Dus dan plannen we eigenlijk de gesprekken met elkaar om in instantie eventjes te levelen van, joh, Wie is Richard, wie zien jullie en kunnen we met elkaar samenwerken? Hebben we een goed gevoel bij? En dan begin ik eigenlijk op het moment dat mensen willen starten, nou ja, dan begin ik eigenlijk met een soort van inventarisatie. Om ervoor te zorgen dat er in eerste instantie inzicht komt in de financiële situatie nadat mensen uit elkaar zijn. Wat is je inkomen? Als je al eens wat ouder bent, als er minderjarige kinderen zijn, heb je recht op toeslagen? Hoe hoog zijn die toeslagen dan die worden berekend? Om zeg maar een klein beetje inzicht te geven van joh, hoe ziet je portemonnee eruit? Wat gaat ongeveer je woonlasten worden? Wat zijn de kosten voor de kinderen? Dus kindalimentatie? Is er sprake van een eventuele partneralimentatie? En hoe hoog is het kindgebonden budget? Dus want als je al eens ouder bent en je hebt twee kinderen en je hebt op een inkomen van 50.000 euro, dan heb je al een netto toeslag van rond de 400 à 500 euro per maand. Dus dat is ook weer een ondersteuning om ervoor te zorgen dat, dat de kinderen er niet te veel verder achteruit gaan in zo'n situatie.
Mooi.
Dus het nog meer spannend vinden is van ja, waar ga ik dan wonen? Ja, want die woningmarkt is natuurlijk waardeloos op dit moment.
Ja.
En hoe gaan we een plekje vinden?
Ja, ja, ja. En nou begrijp ik, je bent natuurlijk niet een makelaar, dus je kunt ze daar niet in adviseren. Want wat ik vaak daar complex in vind, is dat mensen niet echt noodgedwongen nog een jaar met elkaar in hun huis moeten blijven. Hè? Omdat die volgende woning niet gevonden wordt. Ja.
Ja, en dat geeft gewoon spanning. Zeker als de kogel door de kerk is, dan worden de verhoudingen toch anders. Ja, dan, en dat gebeurt al. Ik heb één stel waarvan ik weet, die zijn 2 jaar geleden uit elkaar gegaan. Hij wilde de woning overnemen. Is het tot heden niet gelukt, omdat de bank geen akkoord heeft. Hij zit er gewoon wel vast. En als je dan niet bij de woning geen huurjaar hebt opgebouwd voor de Nederland. Kan je gewoon niet verder. En dat is heel erg naar.
Ja.
Daar kan je ook niks aan veranderen. Je kan alleen erop wijzen van, joh, houd hier wel rekening mee dat dit een situatie zou kunnen zijn. En welke termijn jullie met elkaar afspreken dat je nog bij elkaar in een huis blijft wonen.
Ja, ja.
Stel dat iemand de woning overneemt, er staat in de wet dat je nog een half jaar blijft wonen. Maar ja, stel dat je ex-vrouw geen of ex-man geen woning heeft gevonden. Wat zit je haar dan op straat? Of ja, dat is ook niet wat je met elkaar wat je elkaar gunt.
Nee.
Ja, dat blijft een kwestie van zoeken naar een goede oplossing.
Ja, ja, ja. En wat is jouw ervaring hoe mensen dit dan oplossen? Als een van de twee wil blijven wonen in de woning en de ander moet eruit. Waar wordt vaak aan creatieve oplossingen aan gedacht?
Dat is het kansjuistje.
Oh ja.
De caravan die er nog staat en waar dan een van beiden niet gaat zitten. Bij vader om terug naar papa en mama, zeg maar.
Ja.
Dan zit je dan een tijdje weer bij je ouders in het huis. Dat zijn eigenlijk oplossingen. Het gebeurt ook wel eens dat mensen dan zeg maar samen op een appartement proberen te huren. En dan de kinderen blijven dan de echte woning en de ouders terug op en af, zeg maar. Dat is een oplossing die soms wel gebruikt wordt. Maar meestal wel, dat is dan een relatief dure oplossing. Meestal zie je dat iemand bij ouders gaat wonen. Of dat er een conciërge wordt gemuurd. Of dat er een caravan is. Of dat je bij vrienden of familie tijdelijk eventjes ingaat.
Ja, 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 ja. Dus mensen moeten heel erg creatief worden met een vakantiewoning.
Eigenlijk wel.
Ja.
En je merkt ook, als de nood aan de man is, dan is de creativiteit het hoogste. In de periode dat er iets moet gebeuren, dan zie je dat er meer mogelijkheden zijn dan dat je van tevoren denkt.
Ja.
Want angst is wel altijd een slechte raadgever dat je die stap hebt genomen.
Ja.
Dan zie je dat er altijd meer mogelijkheden zijn dan dat je denkt. Maar het blijft een lastige situatie hoor. Want het is niet leuk om nog een jaar terug te gaan naar je vader als je volwassen bent.
Dat wil je niet. Nee, dat wil je niet. Nee. En ik heb wel eens ook gehoord van, ik had een cliënt, een man en eigen bedrijf. En die zei, ja, uiteindelijk, we wonen best riant. Dus mijn vrouw is gewoon vertrokken min of meer naar de zolder. En Ja, die hebben gewoon nog een jaar lang op die zolder gebivakkeerd. En we deelden natuurlijk wel beneden de ruimte. Maar verder hadden we gewoon ons leven helemaal apart. Wat ik trouwens ook heel akelig vind hoor. Want ik denk, ja, je komt elkaar toch tegen. En dan is er ook nog een kind wat daar woont. En ja, die moet maar leven met de spanningen van de ouders. Oeh, ja, ja. Ja.
Maar ja, het kan ook anders. Ik heb bijvoorbeeld, zit een stel in Den Haag, die hebben dus de woning van de buurder kon verkopen. Dus die hebben ze erbij gekocht. Ze hebben zelf nog een doorgang gemaakt voor de keer, omdat ze het makkelijk van het ene huis naar het andere huis kunnen. Dus het is ook wel dat mensen, als mensen elkaar wat gunnen, dan dat gebeurt vaak wel toch in mediation. Ja, dan zie je ook wel leuke dingen ontstaan.
Ja.
Tenminste, dingen in die zin van creatieve oplossingen en dat voor de kinderen gewoon mogelijk wordt gemaakt om op goed contact met beide ouders te hebben.
Ja.
Dus dat gebeurt ook.
Ja.
Dat is niet altijd voor iedereen weggelegd dat je zomaar eventjes de woning van je buren kan kopen.
Ja.
Maar ook dat soort oplossingen zien.
Ja. Ja. Ja.
En ja. Anders stel, wat je ook zei, van ja, die hebben een wat groter, die wilden eigenlijk dat die woning verkocht zou worden. Want mensen, in eerste instantie wilden ze samen in die woning blijven. Toen dachten ze van, ja, gaan we dat nou wel doen? Maar nu ze een tijdje al in die situatie zitten, merken ze dat het best wel goed gaat. Dus nu hebben ze gezegd van, nou ja, wij delen de woning in tweeën. Het is een relatief grote woning. En we zorgen voor elkaars privacy. En dat werkt ook. Dus je ziet ook dat zou kunnen werken.
Ja, 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 ja. Dus, en ik vind het wel mooi dat je zegt, ja, als de nood aan de man is, wordt direct ook de creativiteit hoger. Ja, dus gaan mensen heel erg zoeken naar opties, inderdaad. Ja, ja. Ja, volgens mij heb je hier in Den Haag, want jij zit natuurlijk in Amersfoort. Ik dacht in Scheveningen of zo, heb je Divorce House. En volgens mij zijn dat gewoon tijdelijke studio's voor mensen die uit elkaar zijn, om even een tijdelijke woning aan te kunnen bieden.
Ja, klopt.
Ja, ja. Ja, hey, en dus als het gaat over jouw werk, eigenlijk schets jij met die mensen een pad. Je zet een koers uit van, wat is nou het inkomen van jullie allebei? En jij gaat echt zoeken als professional, wat zijn de toeslagen? Wat kunnen mensen daarin verwachten? Vervolgens gaan we het hebben over de woning. En vervolgens gaan we het natuurlijk hebben over waar mensen ook recht op hebben. Kijk, dat vind ik het mooie van jouw werk. Jij hebt gewoon een wettelijk kader om je heen. Hè? Je zegt gewoon van, ja, dit mag wel en dat mag niet. Zo gaan we het gewoon doen.
Ja, en ook als mensen iets willen wat niet zou kunnen. Wettelijk gezien, dan wijs ik het ook. Maar je laat ook zien, als je het sowieso zet doen, dan zou het wel kostend zijn. Dus je zorgt gewoon voor dat beslissingen die mensen, stel dat mensen iets willen schenken. Ik noem maar even wat, in het jaar van scheiding. Ja, dan moet je daar meestal ook op wijzen dat dat dus fiscaal gezien schenkbelasting met zich meebrengt.
Ja.
Dan heb je weer een artikeltje waarbij je een beroep doet op het besluit van 5 juni 2010 van de staatssecretaris, waarin staat dat je niet 30% schenkbelasting moet betalen, maar 10%. Dus dan bespreek je dat met gemeenten en dat ze dan ook aangeven noemen schenkbelasting. Dus op die manier helpen mensen om ervoor te zorgen dat als ze een beslissing nemen waar het fiscaal een randje aan zit, dat ze wel weten hoe houdt hier rekening mee.
Ja, ja, ja.
In principe kunnen mensen altijd met elkaar afspreken wat ze willen, maar je moet wel mediaten, vind ik, op wijze van wat dan de mogelijke risico's zijn als daar een fiscaal
verlies aan zit. Ja, ja. En nou is het net over partneralimentatie. Ik vrees dat de meeste gevallen nog wel zo is dat de vrouwen dan recht hebben op die partneralimentatie, omdat hun inkomen toch ook weer lager lag. Heb jij het wel eens andersom meegemaakt? Dat de vrouwen alimentatie voor de man moeten verzorgen?
Gelukkig wel. Ik geloof dat de situatie steeds meer toe gaat nemen. Dat er veel meer gelijkheid ontstaat. Of dat vrouwen gewoon tot het maximaal van de capaciteit zeg maar, zichzelf gaan benutten.
Ja.
Al de creativiteit die een vrouw heeft om niet zeg maar, daar gebruik van te maken. En dat blijft, als je in een, ja, het is sowieso ongezond, vind ik persoonlijk, om in een financieel afhankelijke positie te zitten. Dat is echt wel een strijd die vrouwen aan moet gaan, gewoon in een breder kader. Hè.
Ja.
Mocht het klappen, dat je gewoon erbij het benen kan staan.
Ja, Ja, precies. Ja, nee, ben ik zeer met je eens. Je wil gewoon dat vrouwen en mannen gewoon volledig autonoom kunnen zijn, ook na een relatiebreuk en niet de rest van hun leven nog met allerlei kosten zitten, weet je wel, en daar afhankelijk in zijn. Ja. Ja.
Maar als je het hebt over bartamputatie, ik meen dat in 1 van de 6, 1 op de 7 situaties is er sprake van bartamputatie. Maar stel je mensen, stel je hebt een zin, vrouw inkomen, zeg maar eventjes, evenveel standen, 30.000, man heeft 70.000 inkomen, er zijn 2 kinderen, dan is er wel een groot inkomensverschil, maar meestal als er nog kinderplaatsen betaald worden, dan is er bij een inkomen van 70.000 al snel geen ruimte meer om naast de kosten van de kinderen ook nog te voldoen in de bartamputatie.
Oké.
Dus in 1 van de 6 of 1 van de 7 situaties ongeveer, is er echt sprake van bartamputatie, om meestal met elkaar te spreken.
Oh ja, dus je zegt eigenlijk in de meeste gevallen is het zo dat mensen uiteindelijk wel hun eigen inkomen hebben en kunnen behouden, ook met een nieuwe woonlast. En dat eigenlijk helemaal niet zo afhankelijk meer is van die alimentatie.
Ja, dan is er nog wel behoefte. Alleen er is geen draagkracht meer bij de alimentatieplichtige partijen om bij te kunnen dragen in de kosten van de export. Daarnaast dat de kosten van de kinderen. Dus, nou.
Ja, ja. Ja, en hoe gaat dat dan? Want er is dan wel behoefte, maar iets met van de kale kip kun je niet plukken. Nou. Wordt er dan ook gekeken van oké, dan wordt er in ieder geval kinderalimentatie op touw gezet? Of heb je dan inderdaad weer dat je aanspraak kan maken op die toeslagen vanuit de overheid?
Ja, die heb je dan. Dus dan in mijn rekendeel waar ik op werk heb ik dan een blad van. De inkomen van de vrouw, de inkomen van de man, wat komt er net de inkomsten binnen, wat zijn er willen woonlasten, wat zijn de kosten voor de kinderen, wat zijn de toeslagen, dat blijf je onderaan de streep over, om je overige kosten te doen, dus eten, drinken, gas, water, je oude verzekeringen, alle verzekeringen, noem maar op. En het idee is om te kijken, als er minderjarigen zijn, kan het zoveel mogelijk en een situatie zijn waarbij de ouders eenzelfde levensstandaard kunnen hebben.
Ja.
Bij de ene alles kan, bij de andere niets.
Ja, 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 ja. Oké, en hoe zit het dan met pensioen? Want ik heb wel eens begrepen dat op het moment dat je gescheiden bent, je bent getrouwd, je gaat scheiden, dan is het eigenlijk volgens mij, maar corrigeer me als ik het niet goed zie, dan is het standaard zo dat je altijd aanspraak maakt nog als je ex-partner met pensioen gaat, dat je een pensioengedeelte daarvan ontvangt en dat je dat, je kunt het ook stopzetten, maar dat je standaard dat wel krijgt. Klopt dat nou? Of heb ik het niet?
De wet pensioen wil even nog iets van toepassing. Die wet is niet ook het oude dagspensioen. Dus en dan de beste regeling zoals het nu is, is dat het pensioen, wat ook in de huwelijkse periode is opgebouwd, dient verenigd te worden. Dus stel je voor dat wat iemand over de huwelijkse periode 10.000 euro pensioen heeft opgebouwd, dan heeft de ex-partner recht op 5.000 euro daarvan. En dat neemt dan op in ook het echtscheidingsfonds. Dat is de beste pensioen, de evening, de echtscheiding.
Ja.
Dus stel dat men, dat betekent dus op het moment dat je ex-partner met pensioen gaat, dat jij vanuit zijn pensioenfonds nog die 5.000 euro op jaarbasis, dus wel per maand van de uitkeer, krijgt ontvangst, zeg maar.
Ja.
Stel, die ex-partner komt te overlijden, dan stopt ook dat oude dagpensioen, want dat is nog steeds afhankelijk van het in leven zijn van die ex-partner.
Oh ja.
Wat je ook wel ziet, is dat mensen niet kiezen voor pensioenvereniging, maar gewoon het conversie van dat pensioen. En dat betekent dat het een eigen aanspraak wordt. En dat betekent dat je niet meer afhankelijk bent van dat in levensstijl van je ex-partner, wat betreft je ouderdagspensioen. En dan op het moment dat jij dan met pensioen gaat, gaat dat pensioen deelt ook uitkeren.
Oh ja.
Het is de bedoeling ook dat de nieuwe standaard wet gaat worden in Nederland. Die zal waarschijnlijk hij is een aantal keer uitgesteld, maar hij gaat in 2027, 2028 wellicht ingevoerd worden. Ik weet niet precies wat de exacte datum op dit moment is.
Oké. Dus Dus de nieuwe wet die 27 of 28 volbracht wordt.
Mogelijk die niet gaat, laat ik het zo zeggen, want hij zou voor mij in 2023 al ingaan, maar hij is telkens uitgesteld, omdat het ook allemaal bij pensioenfondsen ingericht moet worden, systemen moeten er klaar zijn. Ik heb begrepen dat dat nog niet het geval is, want dat gaat wel op een gegeven moment de nieuwe werkelijkheid worden.
Ja, en schets dan eens een casus, hoe dat er dan concreet uit zou kunnen gaan zien?
Nou, stel hetzelfde situatie, maar dat is 10.000 euro pensioen gewaard over de huursperiode. Je kiest voor conversie. En in de toekomst gaat die ex-partner contract overlijden, maar je leeft nog steeds, dan valt niet die aanspraak op dat pensioen. Dus dat verhoudt je omdat het een eigen aanspraak is geworden.
Oh ja.
Dus, en dan gaat dat pensioenmodel gewoon aan jou uitkeren. Zeker bij mensen. Stel je voor dat jij, als je 10 jaar jonger bent dan je partner. En hij of zij, want ook zij zei, als vervelend om in die high-term te praten, dat kan het andersom zijn, gaat met pensioen. En dan krijg jij al 10 jaar voor jouw eigen pensioendatum, krijg je dat geld eigenlijk weer. En als je dan volledig in je werkproces zit, dan heb je liever misschien op je eigen pensioendatum op het moment dat je stopt met werken.
Ja, ja.
Dus en dat, dan, als je dan ook op versie kiest, dan gaat het pas uitgekeerd worden dat hij zelf heeft verloren.
Oh ja, zo ja. Oké, okay. Dan wordt het eigenlijk een soort van uitgesteld. Ja.
Ja.
Oké. Okay. Hey, en nou komt het natuurlijk ook wel eens voor dat jij in je kamer echt behoorlijke kibbelende, discussierende mensen hebt met veel verhitting van emoties en een gedoe en dat iemand boos wegloopt en dat soort dingen. Wat is jouw ervaring daarin?
Boos weglopen gebeurt heel, heel sporadisch. Dat is echt, gebeurt maar niet zo vaak. Over het algemeen proberen mensen gewoon in. En er zijn ook mensen die zijn zo lief voor elkaar dat je denkt, nou knap ik dat je dat op dit moment nog zo kan doen. Die vinden elkaar gewoon het beste. Die zeggen van, joh ja, de koek is gewoon op. En we willen het wel goed voor elkaar regelen. Daarom zitten we hier en jou voor de vragen om staan mee te helpen. En als dingen oplopen qua verhitting, ik begin altijd haar gesprek met een dienstverleningsdocument, dat heb ik toevallig hier voor mogen liggen. Dat er wat gedanst werd is op tijdens de scheiding. En dat je elkaar met respect behandelt. En dat je ieder zijn of haar verhaal laat boeien. En dat je inzet om in goed overleg tot afspraak te komen. En dat je eigenlijk. Je gedraagt je eigenlijk. En op het moment dat dat niet gebeurt, dan zeg ik altijd van, joh, we hebben de dienstregeling ook weer doorgenomen. Dit zijn de afspraken. Ik wil je vragen om, als je iets zegt, dat op een respectvolle manier te doen en niet in de verwijtende toon.
Ja.
Dus op die manier probeer ik, zeg maar, de gemoederen wat rustig te houden.
Ja.
Wat ik vaak terugkrijg van mensen is van, nou ja, weet je Richard, doordat jij erbij zit, gedragen wij ons eigenlijk al wat beter dan dat we samen in de kamer zitten.
Ja, precies.
Dus waardoor de aanwezigheid van een derde, of nou een Richard is of een andere mannetje of vrouwtje, zeg maar, dat is toch gewoon dat dat je het wel bedraagt. Ja, waar ga je dan minder los op de ander dat je samen in de woonkamer zit.
Ja, precies, dat snap ik. Ja, en als ze dat niet doen, dan haal je toch even die gedragsregels er weer bij.
Ja,
dat hebben we afgesproken. Ik wil je toch vragen om...
Het is niet jullie, maar ik denk dat je hiermee verder komt. Weet je, we zijn hier om afspraak te maken. En als we een oude koeien uit zullen blijven halen, dan komen we niet verder.
Ja.
Maar dat heeft je van doen.
Ja. En heb je het wel eens meegemaakt dat mensen het echt heel bond maakten? Dat er eentje met een slaande deur vertrok? Of zeg je nou...
Ja, het is wel een paar keer gebeurd.
Ah ja.
Ja, ook dat mensen dan onderwerpen terug, dan is het wel afgehoeld en dan gaan we weer verder.
Ja. Ja, want zo, ik kan me ook voorstellen dat jij dan in dat soort gevallen toch ook even een belletje pleegt naar de bemiddelaar. Want er is natuurlijk ook altijd nog een mediator die de boel op een goede manier moet ontzien te ontvlechten als het gaat over het ouderschapsplan en weet je wel, wat worden de afspraken rond de kinderen en dat soort dingen. Of, want dat is toch eigenlijk ook weer een ander vakgebied, toch?
In hetzelfde, dat doe ik ook.
Oh, dat doe je ook? Oh, dat doe je dan samen.
Ik maak een basisstapel, maak van de inventarisatie en dergelijke en de afspraken die ze willen hebben. Ja, dat uiteindelijk past in een echt schijnspel van al en in de uitslagvorm. En dat is zeg maar de volgende fase in het hele traject. Dat ik eerst die berekeningen maak, ja, bijvoorbeeld dat omzet van joh, naar het convenant toe. Dus met dat type er ook in, over de afspraken over het vermogen. Dus wat moet doen we met de auto? Wat is de waarde aan die auto? Is er een caravan? Wat doen we met die caravan? Oh ja, een tijdje samen, want dat vind ik wel om om naar die plek op de camping te gaan. Er zitten de ene 2 weken erin, de andere 2 weken. En dan hebben de kinderen een maand vakantie daar zo. Bedelen van bankrekeningen. Wij noemen op als er een onderneming is. Afspraken maken over die onderneming.
Ja.
En dat zeg maar verwerking in zo'n convenant. Als wat erop en naast zit.
Ja, oh ja, oh ja, oh ja. Dus ook die afspraken rond kinderen. Weet je wel, hoe ziet dat ouderlijk gezag eruit? Nou, in 9 van de 10 gevallen wordt het gewoon gedeeld. Nice. En dan maak je ook de afspraak met ouders over hoe het voor die kinderen belangrijk geregeld kan worden. Yes. Ja. Ja.
Dus waar blijven ze? Wat zijn de overgangsmomenten?
Ja.
Hoe doen we dat met die vakanties?
Ja.
Eerste kerstdag, tweede kerstdag. Noem maar even wat, vaderdag, moederdag.
Ja.
Financiële afspraken.
Ja.
In alle tafels, zamenlijke kinderrekening qua verblijf zelf tijdkosten moet worden betalen. Dat is dan aan de meeste zelf om daar een invulling aan te geven.
Ja. En nou ben ik eigenlijk benieuwd, dat is een vrij persoonlijke vraag hoor, maar je moet me antwoorden zoveel je wil, Richard. Wat doet het nou met jou als persoon, dus even los van je vak, want je doet dit natuurlijk al heel lang. We zijn ongeveer leeftijdgenoten, dus dat betekent dat als je achter in de 50 zo bent, dan zit je al heel lang in het vak. Betekent dat je heel veel cliënten ziet, heel veel verhalen hebt gehoord. En ja, natuurlijk is bovenal bij jou ook belangrijk dat je heel goed voor jezelf zorgt en dat je leuke dingen met je eigen gezin doet en weet je wel, goed eet, slaapt en volgens mij sport jij ook heel veel. Maar wat ik vooral wil vragen is van, wat doet het met jou als je zoveel relaties uit elkaar ziet gaan. Zet je dan bij wijze van spreken een tatje extra bij in je eigen relatie als je even gedoe meemaakt? Of weet je wel, ik ben altijd ook benieuwd naar wat het jou, met jou persoonlijk doet, dit werk.
Nou, die vraag op mijn extreem zit in mijn relatie, kan je beter aan mijn vrouw stellen, denk ik.
Ja, dus, wat zou ze zeggen als ik het aan haar zou stellen?
Nou, volgens mij zeggen, nou, Richard die is gewoon Richard zoals die is. You see what you get. Het is gewoon heel duidelijk. En ik geloof niet dat ik me anders opstel, eigenlijk. Nee. Als ik merk ze irriteren mij de persoonlijke situatie, dan geef ik dat aan haar ABR. En vice versa. Dus er is zeg maar een goede balans tussen Richard en Koen en zijn vrouw. Dus nee, ik geloof niet dat dat invloed heeft.
Uh-huh.
Mijn vrouw zou wel zeggen, nou, hij gaat wel graag zijn eigen vrouw.
Oh ja, dus oh ja.
Hij zou wel wat meer rekening met de handen kunnen houden. Op het moment dat hij weer is zo nodig 42 kilometer moet gaan hardlopen ergens in het Rotterdam. Dat hij dan, als hij dat smiddels moe is, dat hij ook wel eens door kan zetten. In plaats van de sisje op de bank te gaan liggen, bij wijze van spreken.
Oh ja, oh ja. Dus, ja, ja.
Dus, ja. Maar, dus in mij gewoon. Nee, ik gedraag me niet anders. Nee, gewoon wie ik ben. Mm. Dat is van Richard die opgegroeid is in het Westland. Redelijk direct kan communiceren.
Ja.
Ja, met mijn sport. Dus ik doe momenteel doe ik dan hardlopen en tennis.
Ja.
Ja. Ik ben voor dat mijn opbouw verleden is. Weet je
ja.
Wel.
Oh, fantastisch.
Als je dingen meeneemt. Dan moet je gewoon, dan ga ik even lekker sporten en dan merk ik al.
Ja. Ja.
En het leuke van dit werk is eigenlijk wel dat je mensen in een hele lastige levenssituatie tegenkomt. Maar je komt ook heel veel verschillende mensen tegen die op een bepaalde manier een levenskijk hebben. En ja, ik vind het wel hartstikke leuk om te zien, al die verschillende mensen te zien.
Ja.
En dat maakt mij wel wijzer qua mensenkennis en inzichten in. Hoe mensen denken en zo. Dat vind ik van mijn werk het leuke aspect.
Dat is interessant. Dus je zegt eigenlijk bovenal zorg je goed voor jezelf met het sporten. Maar doordat je zoveel verschillende mensen ziet, variëteit maakt dat ik het interessant blijf vinden. Het is altijd weer
anders.
Ze inspireren mij ook. En ja.
Ik uiteindelijk een berekening maakte voor bijvoorbeeld het 1400 budget, ja, dat is allemaal hetzelfde.
Ja.
Het toedelen van een woning is ook hetzelfde, maar hoe mensen erop reageren en hoe mensen er samen mee omgaan, dat is altijd weer anders.
Ja.
Dus dat boek van Herman Koch, het familiediner, weet je wel, dat geluk is hetzelfde, is ook wel hetzelfde, maar als mensen ongelukkig worden, hoe gaan ze dan reageren?
Ja, exact.
Die uitingsvorm is altijd weer anders.
Ja.
En dat vind ik altijd een aspect van mijn werk.
Ja.
Oh, daar word ik blij van. Als ik het goed maak, dan denk ik dat hoort erbij. En dat moet gewoon goed gebeuren. Maar dat is niet waar je de energie aan haalt. Tenminste voor mij niet.
Ja.
Ik vind het leuk om met mensen aan tafel te zitten. En mensen te helpen. En te horen wat hun verhaal is. En te kijken hoe dan zeg maar, tot goede afspraken met elkaar kunnen komen.
Ah, wat mooi. Ja, wat mooi.
Daar zit zeg maar het leuke erin van het werk, vind ik.
Ja.
Ja, als je zelfstandig bent, zoals ik, ja, nou jij ook natuurlijk. Maar ja, dan moet je ook je administratie doen, waar geen bal aan is. Dan moet je er ook voor zorgen dat alle randvoorwaarden gewoon kloppen. Maar ja, het leuke ervan is om met de mensen hier aan tafel te zitten.
Ja, exact. Nee, ik heb precies hetzelfde. Ja, ik haat mijn administratie. En ik doe het echt wel. En het gebeurt ook allemaal wel prima. Maar alles wat ik kan uitbesteden, besteed ik uit.
Ja, dat heb ik ook.
Ja, weet je wel, er zijn heel veel mensen die veel dingen veel beter kunnen dan ik. Veel sneller ook.
Ja.
En het is, ik ben het met je eens. Ieder persoon is wel anders. En je wordt bij wijze van spreken emotioneel even op je vingers getikt. Op het moment dat je denkt, oh, dat is een standaard verhaal. Niks is standaard, weet je wel. Ieder mens heeft zo'n individueel stuk te dragen, individuele problematiek, individuele vragen, is allemaal super specifiek. Ja.
Ja, ik heb zo mensen hier zo en daar zit zoveel hechtingsdingetjes achter vanuit hun verleden nog, weet je wel. En daar heb ik het dan ook over. En wat het dan doet in je huidige relatie.
Ja.
En dat, denk ik van, nou ja, fijn dat ze hier zijn, dat ik ze gewoon goed kan helpen.
Ja.
Weet je wel? En de verhalen van de mensen, ja, die geven jou ook weer energie om dingen op te blijven doen.
Ja.
Dat, als het allemaal standaard is, ja, dan haak ik op een gegeven moment een beetje op. Want dat vind ik niet leuk.
Ja, heb ik ook. Ja, ja, nee, precies. Dus dat je echt vanuit je hart dit werk doet, dat is dat buiten kijf. Je weet je wel, je wil heel graag. Ja, wat mooi gezegd, joh. En hoe lang doen mensen vaak over zo'n heel... Kijk, er zit natuurlijk, ik hou me heel erg bezig natuurlijk met dat hele rouwproces. Dat hele emotioneel, mentaal, psychische stuk. Maar als je bijvoorbeeld dus niet standaard, maar oké, mensen die hebben samen een huis. Die zijn 10, 15 jaar samen geweest. Er zijn twee kinderen. Hoe lang duurt dan zo'n heel proces om dat echt helemaal uit elkaar te trekken. Dus hoe lang ben jij met mensen ongeveer bezig?
Ja, gemiddeld duurt de mediation zo 3-4 maanden, zeg maar. Zeg maar, dan heb je zo'n 2-3 maanden nodig voor de mediation zelf. En dan moeten we een stukje nog naar de rechtbank toe. Naar de rechtbank doet er een 3-3-hoog voor een beschikking af te geven. En die beschikking moet nog worden ingeschreven bij de gemeente waar de mensen zijn. En dan is het hele proces helemaal afgerond. Dus ik zeg altijd mensen, ja, uitreken mee met 3-4 maanden. En dan aan tafel bij mij meestal zo 4 gesprekken, zeg maar.
Oh ja, 4 gesprekken ongeveer, ja. Ja. Oké. Nou zet ik natuurlijk in de show notes jouw website. Dus mensen kunnen jou vinden in Amersfoort. Werk jij landelijk of werk je echt alleen voor die regio?
In principe werk ik wel wat breder, niet landelijk. Ik ga niet naar Limburg toe of Dordrecht bij spreken. Maar ik ben natuurlijk... Ik heb dus eerst gewerkt vanuit Voorburg Den Haag, zeg maar. Dus ik kom daar ook regelmatig. Dus daar heb ik ook regelmatig afspraken. En hier in Amersfoort heb ik natuurlijk mijn eigen kantoor waar ik mensen kan uitnodigen.
Ja.
En een afspraak heb in Den Haag, Delft of Leiden, noem maar even wat.
Oh ja.
En dan reserveer ik een kamer bij het koopshuis of ik ga bij mensen thuis wassen.
Oh, dat doe je ook zelfs, dat je bij mensen
Dus wat mensen praktisch vinden. En ik heb ook een samenwerking met een hypotheekadviseur in Den Haag. En daar kan ik ook een spreeknaam van gebruiken. Dus dan los je het op die manier op.
Super. Wat een geweldige service had je, Pietje. Jeetje.
We doen het best.
Even denken, hebben we alles besproken wat jou betreft? Ik denk het wel, maar heb jij nog dingen voor nu naar mij? Of?
Ja, misschien nog eventjes toelichten dat ik dus alles doe tot aan indienen van het bezoekschrift. Dat laat ik aan de advocaat, want een mediator mag geen bezoekschrift indienen. Op het moment dat alle stukken gereed zijn om in te dienen, worden ze ook nog gecheckt door de advocaat. Dus die kijkt nog even met een juridische oog naar. En dan pas hebben we een tegengesprek. Dus dat wil ik nog eventjes toevoegen. Ja. Want op het moment dat mensen klaar zijn met mij, we gaan een stukje door naar de advocaat. En die neemt dan het tegenover. En ja, daar hebben ze dan nog even een telefonisch overleg mee, heel kort. En moet ons formulier invullen. Maar in feite ligt het zwaartepunt bij de mediator. 95% van het 4 zo. En dan heb je nog de advocaat nodig voor het indienen van het verzoekschrift.
Oh ja, precies. Ja, die advocaat is uiteindelijk toch altijd nodig, denk ik.
Ja, die heb je nodig.
Ja.
En dat is fijn voor dat vier ogen principe wordt dan gehanteerd. Je kijkt er ook nog even naar. En dan weten mensen zeker dat als het gewoon goed juridisch is.
Hey, dat wist ik eigenlijk niet, maar toch nog een vraag. Moeten mensen dit zelf betalen, een mediator? Of kun je daarvoor verzekeren? Of?
Goede vraag. Twee dingen. Je hebt de Raad voor de Rechtsbijstand. Dan kunnen mensen eventueel een toevoeging krijgen op het moment dat ze een laag inkomen hebben. En geef je mogen naast scheiding hoger dan 20.000 euro. Dan betaal je eigenlijk een eigen bijdrage. En die is afhankelijk van je inkomen, is die dit jaar, ik leef uit mijn hoofd, om 69 euro en 138 euro. Dus dat is eenmaal bijdragen. En soms hebben mensen ook wel van de rechtsbijstandsverzekering waar scheidingskosten op gedekt zijn. En als ze die dekking hebben voor het mediation ooit hebben aangepinkt, zeg maar, dan is er een dekking van 3.000 euro aan mediation kosten.
Zo.
Dus,
dat is misschien toch wel het overwegen waard dat mensen gewoon altijd standaard dat aan. Ja, dat is natuurlijk nooit leuk als je met elkaar
hebt,
om je daarvoor te verzekeren.
Ja, ze hebben ons daarvoor verzekeren, schat. Ja, dat is een beetje wat. Maar ik zou het wel, wat is veel enig echt enorm in je kosten laten.
Ja, als dat 3.000 euro scheelt. Ja, ik weet niet hoeveel je een premie daarvoor moet betalen, maar ja, natuurlijk altijd afwegen. Maar
als het dan
Oké, en als mensen niet zijn verzekerd, wat zijn mensen dan ongeveer kwijt voor zo'n heel traject?
Afhankelijk van of je zeg maar wel of geen minderjarige kinderen hebt, wat een beetje de complexiteit is van het dossier. Mensen die IB-onderneming is er een DTA, is er een BTW. Dus maar dan zitten de scheidingskosten even een lange range, zeg maar tussen de 3.000 en 5.000 euro, een beetje afhankelijk van de casa-specifieke situatie.
Ja. Oké, dankjewel. Oké, hey, dankjewel Richard voor dit interessante gesprek.
Nou, dat het een beetje goed is gegaan.
Ja, zeker, het is super goed gegaan. Ik wens je een fijne dag.
Jij ook.
Dit was de aflevering voor vandaag. Bedankt voor het luisteren. Wil je niks missen? En meer weten over dit onderwerp? Schrijf je dan in voor mijn nieuwsbrief via de link in de omschrijving. Tot de volgende keer!